kerkraad februari nog mee, dat dinsdagavond om 12:30 de kerkraad loopt te vergaderen, dat de collecten bestemd zijn, de eerste voor de diakonie en de tweede voor de kerk en de bouwkas. Van dit alles geldt zo de kerk en wij leven.
We zullen het nog even herhalen. Dinsdagavond om 19:30 dus kerkraadsvergadering en de collecte vandaag. 1 bestemd voor de diakonie en volgende week de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Zingen we dat gemeente met elkaar uit psalm 92 en daarvan het eerste vers. En dan stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit psalm 119, het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Hosea. En daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit psalm 119 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hosea 11, de versen 1 tot en met 11. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. Hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naaste huis. Gij zult niet begeren in uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij en lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Zij offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan, hij nam hen op zijn armen, maar zij bekenden het niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was als degene die het juk van hun kinnebak oplichten, en ik reikte hem voeder toe. Hij zal in Egypte land niet wederkeren, maar Assur, die zal zijn koning zijn, omdat zij weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendels verteren en opeten, vanwege hun beraadslagingen. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot een allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Seboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd, al mijn berouw is te samen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn storens niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven, want ik ben God en geen mens, de heilige in het midden van u, en ik zal in de stad niet komen. Zij zullen den Heeren achterna wandelen, hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Assur. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen we dan met elkaar het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de kleine Rick Butt, die voor hartonderzoek naar het Sophia ziekenhuis moet deze week. We willen ook gedenken aan de klasses die komende woensdag vergadert. We willen ook denken aan de opvolging van broeder Bor in Gent. En ook is gevraagd om het werk van de veldwerker en de financiering daarvan ook in de voorbeden aan de Heere voor te leggen. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heeren in gebed. Almachtige en genadige Heere, vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. En wij vragen u of gij ons door uw Heilige Geest bidden leren wilt. Vervul ons hart met dat verlangen om u te zoeken. Om te mogen vragen of u vanmorgen bij ons wilt zijn. Of we zoals gemeente samen mogen komen rondom uw woord, dat eeuwig is en zeker. Dat we daar vanmorgen van verwachten mogen, van u de Heere, zoals u spreken wilt door uw woord en geest. En kom dan zelf, als we geroepen worden om dat woord te verkondigen. Wie is tot die dingen bekwaam? Niemand uit zichzelf. En daarom bidden wij u, wil gij zelf de schriften openen, ons onderwijzen in de heilgeheimen van dat woord. En geef ons de wijsheid om het te verkondigen. De ernst en de liefde, de bewogenheid en de gunning. Heere, vervul ons daarom, geheel met uw woord en geest. Opdat we dat mogen verkondigen, zoals u het gedaan hebt. En u de schare ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Laat zo de prediking ook van morgen mogen zijn. Dat is uw werk. Daarom zoeken wij uw aangezicht. Heren, maar dat geldt ook als we samen gekomen zijn om te luisteren. Gedenk aan de kinderen. Wilt u ook hen leren om dat woord van u te verstaan, omdat het ook in hun hart zijn kracht mag doen. Ook deze profetie van Hosea. Heren, het is toch ook voor de kinderen. En daarom bidden wij u, geef ons de eenvoud, zodat ook de kinderen het begrijpen mogen. Gedenk ook onze jongeren die er ook vanmorgen mogen zijn. Laat ook dit woord vanmorgen voor hen een kompas zijn. Laat dit woord ook indringen in hun hart. Dat ze het mogen zien wie u bent voor een verloren mensenkind. Wil ook de ouderen gedenken. U weet hoe we hier kunnen komen, met veel dingen bezet. Maar wilt u alles eens wegnemen, dat we in stilte mogen luisteren. En dat het mag gelden, mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Dat we zo luisteren mogen, opziende naar u, om het van u alleen te verwachten. Heren, gedenk ook aan hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, waar zorgen zijn, lichamelijke zorgen, psychische zorgen, moeite om de kinderen, verdriet om de eenzaamheid, de teleurstellingen die er kunnen zijn. We leggen het alles voor u neer. Dat u dan ook in het bijzonder zijn met de kleine Rick Butt als hij voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Wees ook met zijn moeder, met Marieke. Gaat u met haar mee? Kan zo spannend zijn als er zorgen zijn om zo'n kwetsbaar deel van het lichaam, het hart. U weet ook dat er echte zorgen zijn. Wilt u bij haar blijven, haar omringen, Hij wil ze toch verblijden met de uitkomsten van het onderzoek dat het nog mee mag vallen. Gaat u zo met ze mee. Wilt u ook gedenken aan het werk van de klasses komende woensdag? Geef ze wijsheid. Weet ook van de brieven die er zijn. Heere, wilt u de klasses dan maar alles geven wat nodig is om ook die dingen te behandelen. Dat het mag zijn tot welzijn van de kerk. Dat we daarom ook van u mogen blijven verwachten. Heere, gedenk ook de opvolging van broeder Bor. Er zal weer gesprekken zijn komende zaterdag opnieuw. Heere, wilt u dan maar zelf een man aanwijzen die daar het werk mag gaan doen. Draag dat werk ook hartelijk aan u de Heere op. We mogen ook bidden voor het werk van de veldwerker. Geef ook dat het gefinancierd mag blijven worden. Om ook die jongeren te bereiken die het zo moeilijk hebben. Die dreigen te ontsporen. Zegent u ook het werk van Jacco. Wil ook bij hem zijn. Vervullen met wijsheid. Heere, zo komen wij met al deze dingen tot u. Och, dat u vanmorgen bij ons wilt zijn. Heren, als wij op onszelf zien, wie we zijn, als dienaar, als kerkenraad, als gemeente. Ach, Heren, dan moet u van ons wijken, want wij hebben het niet verdiend. Maar we mogen vanmorgen horen wie u bent. En geef dat dat ons eens verbreken mag. Dat u zo bent, Heren, voor zulk een slecht volk. Heren, wie dat beleeft, wordt zo klein, wordt zo ootmoedig. Heren, die gaat buigen en die wordt stil voor u. Stil van wie u bent, voor zo een. En laat het zo vanmorgen stil worden in de kerk, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij de profetie zoals die gelezen is uit Hosea 11. We willen in het bijzonder daarvan nog lezen het 8e vers, waar we het woord des Heren lezen. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is dus samen ontstoken. We willen bij deze profetie uit Hosea 11 schrijven. Gods barmhartigheid roemt tegen een verdiend oordeel. En we letten dan in de eerste plaats op Gods verkiezing en trouw. In de tweede plaats op Israëls ontrouw en straf. En in de derde plaats op Gods berouw en Israëls bekering. Hosea 11, de profetie van Gods barmhartigheid, die roemt tegen een verdiend oordeel. We letten op Gods verkiezing en trouw, op Israëls ontrouw en straf en op Gods berouw en Israëls verkiezing. Doch eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 81... En daarvan de versen 9, 11 en 13. We willen dus met elkaar zingen uit Psalm 81. Hoort mij, zei ik toen. Het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. En ook het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Psalm 81, de versen 9, 11 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Het is deze morgen één rondgang en die is bestemd voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Gemeente, zingen we dat na het amen van de preek uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hosea's profetie in het elfde hoofdstuk. Ze spreekt ons van Gods barmhartigheid die roemt tegen een verdiend oordeel. En we letten dan in die profetie allereerst op Gods verkiezing en trouw. In de tweede plaats op Israëls ontrouw en straf. En in de derde plaats op Gods trouw en Israëls bekering. De profetie van Hosea. Als je naar zo'n profetie gaat luisteren, dan is het natuurlijk allereerst van belang om te weten onder welke omstandigheden en in welke tijd deze profetie door Hosea is uitgesproken. Wel, uit het eerste hoofdstuk weten wij dat Hosea leefde in de tijd van Jerobeam II, de koning van het tienstammenrijk, en dat hij ook nog het woord verkondigd heeft onder zijn opvolgers. Verschillende namen van koningen worden nog genoemd. En we zijn dan ongeveer in de 8e eeuw voor Christus, zo ongeveer rondom het jaar 750 en daarna. De periode van koning Jerobeam II is een zeer voorspoedige periode geweest. Periode van rijkdom en weelde, van machtsuitbreiding. Je zou kunnen zeggen dat voor het tienstammenrijk onder Jerobeam II een soort gouden eeuw werd beleefd. Maar wij weten dat voorspoed en weelde ook grote gevaren met zich meebrengen. En dat zien wij ook bij het tienstammenrijk. Het volk wordt door de voorspoed gezapig en zelfgenoegzaam. Het gaat vertrouwen op eigen kracht en eigen inzicht. En door al die rijkdom nemen ook de handelscontacten weer toe en komen ook zo vreemde goden en vreemde godsdiensten het land weer binnen. Maar na die perioden van Jerobeam II breken grote politieke onzekerheden aan. Eerst intern in het land zelf. Na Jerobeam wordt de ene koning na de andere koning gedood. Zijn zoon Zacharia wordt vermoord door Salem. Maar die koning wordt binnen één maand weer vermoord door Menachem. En zo zijn er in een korte tijd heel wat koningen die het land regeren. Je merkt daar ook iets van in de woorden van de profeet als hij in het 8e hoofdstuk schrijft. En hij geeft de woorden van de Heere weer. Zij hebben koningen gemaakt, maar niet uit mij. Ze hebben vorsten aangesteld, maar ik heb ze niet gekend. Politieke instabiliteit. De ene moordpartij na de andere moordpartij in de vorstenhuizen. Maar ook om het land heen neemt de politieke verwarring toe. De strijd om de hegemonie ter wereld tussen Egypte en Assyrië wordt steeds meer voelbaar. En het is ook Assyrië dat het tienstammenrijk bedreigt. En alleen door het betalen van een hele hoge schatting kan men voorlopig zijn vrijheid nog kopen. En tenslotte, om het nog niet erger te maken, breekt er ook nog een broederoorlog uit met het tweestammenrijk, met het volk van Juda. Je voelt als het ware hoe moeilijk de tijd is waaronder Hosea preken moet. Grote politieke verwarring en chaos. Strijd in het land zelf, strijd met het broedervolk, interne verscheurdheid. De een zegt, laten wij het nog met Egypte proberen. En de andere partij zegt, nee, laten wij toch ons heil zoeken bij Assyrië, de nieuwe mogendheid. Maar van wie ze het ook verwachten, niemand verwacht het van de Heer. En dat brengt ons bij die tweede situatietekening, dat het niet alleen politiek een chaotische toestand is in het land vol van verwarring, maar dat is het nog veel meer op het godsdienstig gebied. Men beleidt nog wel met de lippen dat de Heere de koning der koningen is, Maar als wij getuigen zijn hoe dat zij die godsdienst beleven in Dan en Bethel, dan zien wij dat die beelden die eerst nog de levende God moesten afbeelden, nu al geworden zijn tot vruchtbaarheidssymbolen voor de Baal, de God van de vruchtbaarheid. En als we getuigen zijn van de verering van Baal, dan zien we hoe het volk zich uitleeft in ontucht bij die vruchtbaarheidsrituelen. En dan kan ook de profeet het niet anders zeggen. Als hij het godsdienstige leven van het volk Israël moet typeren, dan zegt hij: want het land hoereerde ganselijk van achter de Heere vandaan. Wat een omschrijving. Heel het volk weg bij de Heere en afhoereren met de afgoden. En hoewel de Heere dat volk nog steeds trouw blijft door zijn dienaren te zenden, hebben wij er ook van gezongen: maar mijn volk wou naar mijn stemmen niet horen. Ze luisterden niet naar de roep van de Heere, maar ze keerden zich steeds meer van de Heere af. En als je dan daar allemaal op let, gemeente, dan kan het toch niet anders dan dat de Heere moet komen met zijn oordelen. Als de Heere zo door dat volk getergd wordt, en dat het zo door dat hij door dat volk op zijn hart getrapt wordt, zijn liefde zo gekrenkt wordt, dan kan het toch niet anders dan dat de Heere van dat volk moet zeggen: en nu maak ik er een definitief einde aan. En dat is ook de boodschap die Hosea brengen moet. O mijn volk, de Heere komt met zijn gericht, want hij is de rechtvaardige. En hij kan het niet langer aanzien dat u ganselijk van hem afvoereert. Dat u steun zoekt, het zij bij Assyrië, bij Egypte. Dat u strijdt met uw broedervolk. De maat is vol van uw ongerechtigheden. En dan krijg je ineens dat onbegrijpelijke hoofdstuk 11. Waar de Heere iets laat zien van wie hij is voor dat volk. En daarom mogen we bij Hosea 11 wel schrijven. En met de woorden van Job zeggen: och, dat ze geschreven werden met een griffel in de rotssteen. Gods barmhartigheid die roemt tegen een welverdiend oordeel. Want laten wij dan vanmorgen eens mogen luisteren. En de Heere geven dat we door de ogen des geloofs mogen zien in het hart van de Heere wie hij is voor zulk een volk. En hoe gaat de Heere dat dan laten zien vanmorgen? Wel, de Heere gaat in gesprek met zijn volk. En hij gaat er hele tere beelden gebruiken om aan te geven wie hij is voor dat volk. Laten we eens luisteren wat de Heere door de mond van Hosea tegen dat volk gaat zeggen. In de eerste plaats zegt hij tegen dat volk: toen Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Hier zien wij als het ware een vader die gaat spreken met zijn kind, dat hem de rug toekeert, niet meer bij zijn vader wil horen. En zijn vader gaat zeggen: mijn kind, weet je wel wie ik voor je geweest ben? En de Heere die gaat aan dat volk herinneren, aan dat slavenbestaan, hoe hij hen daar gevonden heeft en geroepen heeft uit Egypte. En daarin laat hij zien dat het van zijn kant verkiezende eenzijdige liefde was waarmee hij dat volk geroepen heeft. Want wat was er voor aantrekkelijkheid aan dat volk Israël? Niets, het was immers een volk zwart van dienstbaarheid. Het was een veracht herdersvolk, niet in tel bij de Egyptenaren, onder het juk van de slavernij. Het volk bezat toch niets, geen heerlijkheid, waarom de Heeren het zou aanzien. En toch heeft hij dat gedaan. Hij heeft het geroepen. En hij heeft dat volk aangenomen tot zijn volk. Want dat mag Mozes dan gaan zeggen tegen de farao. Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborenen is Israël. Daar zegt de Heere. En is dat nou te vatten in één zijde, geliefde? Dat volk, dat slavenvolk, dat is mijn volk. En dat is mijn zoon, mijn eerstgeborenen. De Heere adopteert dat volk in liefde. Zo'n volk, een veracht slavenvolk, zwart in dienstbaarheid. Hij neemt het aan, omdat het hem dienen zou, hem eren zou en hem volgen zou. Maar de Heere gaat verder in dat gesprek. Hij vertelt Israël niet alleen van zijn verkiezende liefde, maar hij zegt ook hoe hij dat volk geleid heeft. Want we horen hem zeggen, ik nochtans leerde Efraïm gaan. De Heere gaat hier spreken hoe hij dat volk, dat hij daar gevonden heeft in Egypte, hoe hij dat volk is gaan leiden. En hij gebruikt dan dat tere beeld, hoe dat kleine volk, dat nog niet lopen kan, dat zichzelf nog niet onderhouden kan, hoe hij dat in de woestijnreis geleid heeft. En dan moet u zich dat voorstellen, hoe de Heere zich hier op mensvormige wijze als een liefdevolle vader vertoont aan dat volk. Want u kunt zich dat ook nog wel herinneren, vaders, dat je je kind leerde lopen. En wat deed je dat met veel zorg? Je wilde niet dat het viel. En zo hield je het aan je hand en je liet het lopen. En dan liet je het even los. En dan deed het een paar stapjes. En als het dan dreigde te vallen, dan was je daar weer. Met je liefdevolle handen. Want je wilde niet dat je kleine kind viel. En zo zorgde de Heere voor dat volk. Dat het een volwassen volk zou worden. Dat het een zelfstandig bestaan zou kunnen hebben in het beloofde land. En dat het daar zich kon wapenen tegen de vijanden. En dan gebruikt de Heer nog zo'n liefdevol beeld. En ik nam ze op mijn armen. O, als je dan je kind leert lopen. En je ziet dat het geen stapjes meer zetten kan. Omdat het moe is. Wat doe je dan, vaders? Wel, dan neem je dat kleine kind op je armen en je draagt het. En het mag even bij je rusten voordat je weer verder gaat. En zo zegt de Heere, ik nam je op en ik droeg je in mijn liefdevolle vaderlijke zorg. En zo spreekt ook Mozes erover als hij zegt, hoe heb ik u op vleugelen der arenden gedragen en tot mij gebracht. Zoals een arend zijn vleugelen uitbreidt en een jong vermoeid van het vliegen neervalt op die grote vleugelen van die arend. Zo zegt de Heer, heb ik ook u gedragen als op vleugelen der arenden. En Jesaja die mag daarop in dringende wijze over spreken, over de liefde van de Heere, die hij betoond heeft aan dat volk als hij zegt, in al hun benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van oud. Zo toont de Heere aan dat volk Israël, wie hij geweest is, een liefdevolle, zorgende vader. Grondeloze liefde heeft hij aan dat volk keer op keer betoond. Ja, zo zegt hij vervolgens, ik was niet alleen een liefdevol vader voor u, maar ik was ook uw geneesheer, want ik genasse. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Hoe heeft hij dat volk telkens weer de gezondheid gegeven? Ook in de dagen dat ze daar de slangen ontmoeten die hen gebeten hebben. Hoe is daar de koperen slang tot genezing opgericht? En opnieuw in het vierde vers laat de Heere zien hoe hij met dat volk omgegaan is. Niet als een harde meester met een zweep. Maar, zegt hij, ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. Zo was mijn leiding, liefdevol, zorgzaam. Ik wilde ze niet bezeren en pijn doen, maar ik trok ze met koorden van liefde eeuwige liefde. En dan laat hij ten slotte nog zien hoe hij was als een vader die het eraan niets heeft doen ontbreken. En was hun als degene die het juk van hun kinnebak oplichtte en ik reikte hun voeder toe. Daarin zegt de Heere van zichzelf hoe hij was als een zorgzame boer voor zijn vee. Als de koeien geploegd hadden en ze waren moe van het werk op het land en ze kwamen thuis in de stal, dan werd het juk opgelicht en kregen ze voeder en water te drinken en de rust van de stal. Zo, zegt de Heere, ben ik ook voor u geweest. En dan kan de Heere toch wijzen op het manna wat hij dagelijks gaf. Hoe hij water gaf uit de steenrots, hoe hij kwakkelen gegeven heeft, hoe hij hen in alles onderhouden heeft. O gemeente, dat mag ons vanmorgen wel verwonderen. Welke liefde laat de Heere hier zien. En met wat een tere beelden laat hij zien wie hij voor dat slavenvolk geweest is. En we willen het als het ware nog even herhalen, zodat u het niet vergeet. In grondeloze liefde, eenzijdige liefde getrokken. Door de Heere is dat volk gebracht tot zelfstandigheid. Hij leerde het lopen. Hij heeft het in moeilijke tijden op zijn armen genomen, zodat ze bij hem mogen rusten. Hij heeft hen telkens weer de gezondheid gegeven, genezing van hun kwalen en ziekte. Hij heeft hen onderhouden in alles wat ze nodig hadden voor het lichaam en voor de ziel. Kinderen, jullie houden allemaal van je vader en van je moeder. En dat zijn zondige mensen. En dat weet je denk ik ook wel. Dat je vader ook wel eens een keer boos is, terwijl dat helemaal niet terecht is. Of dat je moeder je een standje geeft, terwijl je het helemaal niet verdiend hebt. Maar toch voel je in alles de liefde van je vader en moeder. En dat geeft in jouw hart ook wederliefde tot je vader en moeder. Zou dat volk de Heere ook lief hebben? Want de Heere, die is een veel betere, oneindig veel betere vader en moeder voor zijn volk dan je eigen vader en moeder ooit kunnen zijn. Want de Heere, die is zonder zonde. En de liefde van de Heere, dat is een volmaakte liefde. Zou dat volk dan de Heere niet lief hebben? Zou de Heere dan van dat volk geen wederliefde mogen ontvangen? Als hij zo laat zien vanmorgen wie hij voor dat volk geweest is. Luister eens kinderen. Wat dat volk deed. Hoe het de liefde van de Heere beantwoordde. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Israëls ontrouw en straf. Weet je wat het volk gedaan heeft kinderen? Ook dat wordt door Hosea verteld. De Heere die heeft niet alleen voor dat volk gezorgd, zo hebben wij gehoord, maar hij heeft hen ook telkens weer opgeroepen om hem te volgen en hem lief te hebben. Maar wat deed het volk? Wel, het staat in het tweede vers, maar gelijk zij, en dat bedoelt dan Hosea, Mozes en de profeten, hen lieden riepen, alzo gingen zij hun aangezicht weg, zij offerden Baals en rookten de gesneden beelden. En dan staat in het Hebreeuws een woord dat wil zeggen, hoe meer dat die profeten riepen, hoe lieflijker ze nodigden, hoe meer dat het volk zich van de Heere afkeerden. Ze wilden die vader niet lief hebben, ze wilden die vader niet dienen, ze wilden de Heere niet de eer geven die hij zo verdiend had, vanwege zijn liefde waarmee hij hen had omringd. Maar ze zeiden, wijk van ons, wij willen u niet dienen. Wij hebben geen behoefte aan de kennis van uw wegen. Daar hebben wij geen zin in. Wat moet dat geweest zijn voor het liefdeshart van de Heer? Zoveel liefde betoond aan dat volk. En wat hebben ze gedaan? Wel, ze hebben gebroken met de Heer. Een radicale breuk, een echtscheiding om het zo te zeggen, in een ander beeld. Want de Heere zegt, ze hebben van mij afgehoereerd en ze hebben zich gesneden beelden gemaakt en ze hebben zich daarvoor gebogen. Mijn heilige wet, waarin ik zeide, gij zult geen gesneden beelden maken, maar ze deden het toch. En dan zegt de Heer, en het gaat steeds sterker worden in het verdriet wat hij van dat volk had. Want vervolgens zegt hij, ze hebben niet bekend dat ik hen genas. En daarmee zeggen ze, nee hoor Heere, dat hebben wij niet aan u te danken. Die gezondheid en die voorspoed die wij krijgen. Dat is alleen maar vanwege onze wijsheid en vanwege onze inspanningen. Ze geven God de eer niet. Ze herkennen hem niet als die liefdevolle vader, als die geneesheer die voor hen zorgt. Wat is het vervolgens ergens als de Heere dan moet zeggen ten slotte van hen? Ze weigeren zich te bekeren. Ze willen niet terugkeren, ondanks dat ze mij verlaten hebben, ondanks dat ze op mijn hart getrapt hebben, ondanks dat ze mij de eer niet willen geven, blijf ik door mijn profeten en lieflijk nodigen. Mijn kind, mijn zoon, keer toch weder tot mij, opdat ik u vergeven zal. Maar ze weigeren zich te bekeren. Ze gaan door met leugen, liegen, moorden, overspelen. U kunt het allemaal lezen. Het vierde en het vijfde hoofdstuk van Hosea. Wat een verschrikkelijk antwoord het volk geeft op de liefde van de Heere. En dan moet de Heere zeggen, mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Blijft hangen. Dat wil zeggen dat ze dat niet één of twee keer doen van hem afkeren. Maar het woord wat hier staat, dat laat zien dat het gaat om een voortdurend aanhangen van de zonden. Om het zo te mogen zeggen, het volk is verslaafd aan de zonde, verslingerd aan de zonde. Het kan en het wil niet anders dan zondigen. En als we dat nog weer eens even samenvatten, wat het volk doet in antwoord op de liefde van de Heere, dan zien we dus dat ze de ernstige roepstemmen van de Heere in de wind slaan. Dat ze met hun hele hart de afgoden dienen, de Baals. Dat ze de Heere verachten en hem niet erkennen. En dat ze weigeren zich te bekeren en volharden in de ongerechtigheid. En dan zie je dat het samen te vatten is in het woord van een hardnekkig verzet tegen de Heere en zijn liefde. Als de Heere dat dan allemaal ons laat horen, als de Heere dan vanmorgen zijn liefdevolle hart laat zien, en als hij daarin tegenover laat zien wie dat volk voor hem is, gemeente, dan kan het toch niet anders dan dat er gaat vervuld worden wat er staat in het vijfde en zesde vers van ons elfde vers. En het volk zal in Egypte niet wederkeren, maar Assur die zal zijn koning zijn. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendelen verteren en opeten. En daarin zegt de Heer, dat zal de straf zijn voor mijn volk. Ik zal er nu eenmaal radicaal een eind aan gaan maken. Zij hebben mijn hart doorboord met hun zonden. En daarom zal ik hen straffen met mijn gericht. En dan gebruikt de Heer hier als het ware een beeld van een roofdier dat zijn prooi geheel en al verslindt. En dat zal het einde zijn van het volk dat hem veracht. Dat niet meer naar hem luistert. En dan voel je als het ware een stikdonkere nacht breekt aan voor het volk van Israël. Het zal weggevoerd worden om nooit, nooit meer terug te keren. De gemeente, dan komt er een tekst in de Bijbel die nooit te begrijpen is. Die nooit te vatten is. en die we eigenlijk nooit verstaan zullen. Totdat we in de hemel zijn. En het daar volmaakt zullen zien wie God is. En als we daar iets van mogen zeggen, gemeente, dan kunnen we het alleen maar doen, gebrekvol. Want wat staat er dan? Als we nou vanmorgen gezien hebben wie de Heere geweest is voor dat volk, zo vol van liefde, zo vol in zijn trouw, zo rijk in zijn genade. En we hebben daar tegenover gezien wat het volk gedaan heeft. En dat de Heere naar recht dat volk moet straffen. Dan zal nu het moment aangebroken zijn. Dat de Heere die straf zal voltrekken. En wat horen wij dan? Gemeente, wij kunnen dat niet vatten. Maar als we dan gaan lezen, dat 8e vers. Waar de Heere het uitroept. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleven, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? En wat wil de Heere daar dan zeggen? Als hij dan dat vonnis moet gaan uitvoeren, om dat volk, zoals hij eenmaal Sodom en Gomorra omgekeerd heeft, en het voor eeuwig van hem weggestoten heeft, toen ze de zonde volmaakt hebben. Nu zegt de Heere, dat moet ik naar recht ook met mijn volk doen. Ik moet het als Adama en Zeboïm omkeren. Maar ik kan het niet. Hoe zou ik het kunnen, zegt de Heere, mijn volk overgeven om het voor eeuwig van mij weg te stoten. Ik kan het niet, zegt de Heere. En kun je dat begrijpen? Dat is toch niet te begrijpen. Als de Heere hier zegt, hoe zou ik het kunnen? Dan gebruikt hij in het Hebreeuws een grondwoord. Dat drukt uit de onmogelijkheid van de Heere om zijn volk voor eeuwig weg te stoten. Hoe, zegt hij? En dat woordje hoe, dat komen we ook tegen in de woorden van Jozef. Als hij tegen de vrouw van Potifar zegt, hoe zou ik dat kunnen en zondigen tegen mijn God? En we horen het ook het volk zingen in Psalm 137. Hoe zouden wij een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd land? En dan hoort u dat het antwoord op die vragen is van Jozef en van het volk. Dat is onmogelijk, dat kan ik niet. Wel, zo zegt de Heere dat ook. Dat kan ik niet. Ik kan mijn volk niet overgeven in het verderf. Ik kan dat vonnis, wat ze zich waardig gemaakt hebben, niet over mijn volk voltrekken. En waarom kan de Heere dat niet? Waarom doet hij dat niet? Wat dat volk zich waardig gemaakt heeft, om als Adama en Zeboïm, de steden nabij Sodom en Gomorra, om ze over te geven en te verdelgen. Waarom kan dat niet? Wel, de Heere zegt, omdat er in mijn hart een omkering plaats gehad heeft door mijn berouw. Gemeente, dat is niet eenvoudig om uit te leggen. Wat dat zeggen wil, dat er een berouw in het hart van God gekomen is, waardoor hij dat besluit om zijn volk te verdelgen, niet ten uitvoer kan brengen. Als wij over dat berouw van God denken, dan moeten wij niet denken, gemeente, aan een berouw zoals dat in menselijke termen is. Want wij kennen ook berouw en dan hebben wij er verdriet over wat wij verkeerd gedaan hebben. Dan willen wij dat graag belijden. Ik heb het verkeerd gedaan. Daar hebben we verdriet over. Maar zo is het niet in het berouw van God. God heeft geen berouw omdat hij een verkeerd besluit genomen heeft. Dat wil dat woord berouw niet zeggen. Maar het woord berouw wil zeggen dat er iets in God is dat tegen hem zegt dat hij dat niet voltrekken kan. Gods berouw, zo zeggen onze kanttekenaren, wil zeggen dat hij het oordeel wegneemt. God stelt als het ware door zijn berouw een grens aan zijn heilige toren. Berouw van God wil hier zeggen dat hij het voornemen wijzigt wat hij ten uitvoer wilde leggen. Omdat hij bewogen is met dat volk. Hij ziet de ellende van dat volk aan. Hij wil zich over dat volk ontfermen. De Heere zegt, ik moet u verdelgen. Maar ik kan u niet verdelgen. En waarom niet? Want ik ben God en geen mens. De Heilige in het midden van u. Daar verklaart de Heere de oorzaak waarom hij dat volk niet van zich weg kan stoten en het voor eeuwig over kan geven aan de rampzaligheid. Omdat ik de Heilige ben. En dat woord wil zeggen, ik ben de gans anderen. Met niets of niemand ben ik te vergelijken. Ik ben totaal anders dan een mens. Ik handel geheel anders dan de mens. Ik openbaar mij geheel anders dan de mens. Ik ben in alle dingen geheel anders dan de mens. En daarom, omdat ik de gans andere ben en geen mens ben, kan ik dit volk aanzien in genade. Omdat ik de gans andere ben, hou ik vast aan mijn verbond en aan mijn liefde. En ik kan dat volk niet wegstoten, om Christus wil niet. Want ik heb Christus beloofd dat er een rest zal zijn die hem zal dienen. Gods berouw. Prachtig omschrijft professor Peels het in zijn boek. Gods berouw is een uiting van zijn triomferende liefde die grenzen stelt aan zijn toren. Omdat hij zal voortgaan en zijn heilsplan zal voltooien. Daar ligt de diepe oorzaak. God zal zijn werk in Christus volbrengen. De duivel zal het niet winnen. Ondanks het verval, ondanks de zonde van het volk, zal hij doorgaan. En daar lezen we iets van, aan het begin van Hosea 11. Daar staat het, en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat ziet natuurlijk in de eerste plaats op die trekkende liefde van de vader, waarmee hij dat volk Israël uit Egypte verlost. Maar Matthäus, en zo mag de kerk het ook lezen, ziet daarin ook een profetie van dat wonder dat de Heere zijn zoon zal roepen uit Egypte. Prachtig, zoals onze kanttekenaren zeggen, onder deze woorden ligt verborgen de profetie van de enige geboren zoon des vaders, onze Heere Jezus Christus. Hij zal geroepen worden uit Egypte. Om een slavenbestaan te gaan volvoeren. Om dat volk te kunnen verlossen uit haar slavenbestaan. Hij zal het diensthuis ingaan. Om zijn volk uit het diensthuis der zonden te kunnen verlossen. Ik kan u niet overgeven, zegt God. Om Christus wil niet. Wij zouden het allang opgegeven hebben. Wij zouden er allang een eind aan gemaakt hebben. Met zo'n volk. Maar de Heere niet, waarom niet? Hij is de gans andere, de heilige, de liefdevolle. En dat wordt zichtbaar in zijn zoon. Daarom, omdat ik de toren aan mijn zoon zal volbrengen. Daarom, lezen wij in het 9e vers. Zal ik de hittigheid mijn torens niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. O, dat wonder, ik zal het niet doen. Hoe zal ik u overgeven? Ik kan het niet om Christus wil. Immanuel, God met ons. Omdat ik mijn zoon uit Egypte zal roepen. Om hem te doen lijden en sterven. Om hem te verbrijzelen aan het kruis van Golgotha. Daarom zal ik u niet overgeven. En u niet stellen als Adama en Zeboïm. Ja. Het volk moet wel de oordelen in. Het zal wel de straf ontvangen, maar niet definitief. De Heere zal een rest terugbrengen. Daar spreekt de profetie aan het slot zo heerlijk van. Ze zullen terugkomen uit Assur. Ze zullen terugkomen en hij zal woning voor hen maken. En ze zullen mogen wonen in het huis. En daarin zien wij, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij zal dat volk door de roede doorbrengen. Maar hij zal het thuis brengen. En zo zien wij dat Gods barmhartigheid roemt tegen een verdiend oordeel. Liefde gemeente, zo hebben wij vanmorgen dan, aan de hand van deze profetie uit Hosea 11, een blik mogen werpen in het hart van de Heer. We hebben mogen zien wie Hij is in zijn genade, in zijn liefde, in zijn eenzijdige, opzoekende verkiezende liefde. En daartegenover hebben wij gezien wie dat volk is geweest voor de Heer. En nou vraag ik u, nou vraag ik jou. Is er iets gaan trillen van binnen? Heeft dit woord van Hosea je hart geraakt? Is er iets van verbrokenheid van binnen? Als je deze dingen hoort verkondigen. Als je dit mag lezen uit de profetie van Hosea. Ben je eronder geraakt? Omdat het zo heel, heel dichtbij kwam. Want wie is de Heere voor u en voor jou geweest? Was het de Heere niet die in eenzijdige liefde jou deed geboren worden in het verbond? Was het geen liefde van de Heere dat hij dat verbond aan je voorhoofd verzegelde? Dat je niet geboren werd in het heidendom, de blindheid van de islam. Maar was het niet eenzijdige, verkiezende liefde? Dat de Heer je onder de band van zijn woord bracht. Was het de Heer niet die je deed opgroeien in een gezin? Was het de Heer niet die je dag aan dag kleedde? Was het de Heer niet die je de gezondheid gaf? Dat je kon leren, dat je kon gaan werken, dat je een gezin van de Heer gekregen heeft. Dat hij je gedragen heeft, dwars door al de moeite en zorgen van het leven heen. Gemeente, overdenk eens even de achterliggende jaren. Wie is de Heere voor u geweest? Heeft hij niet geroepen van deze preekstoel af? 10 jaar, 20 jaar, 40 jaar, 60 jaar en nog meer. Telkens, onophoudelijk, vol van liefde, vol van bewogenheid. Telkens weer heeft hij geroepen, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, o gemeente, omkomen? Telkens weer. Was daar de klop van de Heere op uw hart? En heeft u het er dan beter afgebracht dan Israël? Moet u vanmorgen dan iets zeggen, Heere, gaat u met mij niet in het gericht zoals het volk zich dat ook waardig gemaakt heeft? Want ik ben geen haar beter als dat volk van Israël. U bent diezelfde genadige en heerlijke en liefdevolle God geweest in mijn leven. Maar mijn leven is niet anders geweest dan het leven van het volk Israël. Ook ik heb het betuigd, al is het dan misschien onder een godsdienstige jas. Maar ten diepste ben ik mijn eigen weg gegaan en gezegd, Heere, wilt u alstublieft niet in mijn leven komen? En wilt u alstublieft mijn eigen gang laten gaan? Heere, ik ben het waardig. Wat uw woord zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat geldt ook mij, Heere. Ik heb uw vloek en uw gramschap en uw toren mij waardig gemaakt. Als ik vanmorgen zo in de kerk zit en ik luister naar deze profetie, Heere, dan gaat het niet meer over Israël. Maar dan gaat het over u en over mij. Als dat nou waar wordt, hoe komt het dan dat u er nog mag zijn? Hoe komt het dan dat je vanmorgen nog in de kerk mag zitten? Dat je nog niet weggestoten bent naar recht bij de Here vandaan? Waarom niet? Waarom wordt vanmorgen het woord nog verkondigd? Wel hierom. Omdat God het gezegd heeft met eedzwering. Zo waarachtig als ik lees, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. En dat is het wat wij lezen in de profetie aan het slot. Daar horen wij dat de Heere zegt. En ik zal brullen als een leeuw. En de kinderen zullen aankomen, al bevenden. Daarom heeft de Heere u vanmorgen hier gebracht. Opdat de leeuw zal brullen. En wat is dat? Wel, dat is de klare en heldere verkondiging van het evangelie. Opdat u vanmorgen al bevende zult aankomen tot de Heer. Hij zal brullen als een leeuw. Dat betekent dat hij krachtig roepen zal tot het verlorenen, komt herwaarts tot mij en ik zal u vrede geven. En dat kan hij doen, gemeenten. Hij roept u nog in liefde, terwijl u zijn liefde hebt verworpen, terwijl u zijn genade hebt terzijde gezet, terwijl u zijn roepstemmen hebt genegeerd, blijft hij u vanmorgen nogmaals roepen. En dat alleen omdat hij God is en geen mens. De heilige in het midden van u. En dat hij het ook tot u zegt. Hoe zal ik u overgeven? O Efraïm, mijn hart is in mij omgekeerd. Mijn berouw is in mij ontstoken. Zo is God nou, geliefde gemeente, voor een verloren mensenkind. En daarom, laat die liefde van God, die langmoedigheid van God, die goedertierenheid van God, over u en jouw leven, je vanmorgen nou eens mag verbreken. Opdat in vervulling mag gaan, hij zal brullen als een leeuw. Als hij dat heerlijke evangelie laat verkondigen. Nog heb ik geen lust in de dood van u, o zondaar. Maar daarin dat u zich bekeert, dat wil zeggen dat u tot mij komt. De wereld en de zonde loslaat en heenvliet tot mij. Al bevende zullen de kinderen van de zee afkomen. O, dat je bevende vanmorgen mag komen. Bevende, dat wil zeggen, vol van vrees, geen angstige vrees. Maar vrezen vanwege de heiligheid van God. Vrezen wie je zelf bent voor de Here, wie je geweest bent in je zonden en je ongerechtigheid. Dan heb je niet anders te vrezen dan dat de Here je weg zal sturen. Maar nu heb je gehoord toen die leeuw brulde en dat evangelie verkondigd werd. Dat er nou doen aan is bij de Here, dat hij nou vol van genade is. Nou heeft die leeuw gebruld en verkondigd. Hoe zal ik u overgeven? O Efraïm, hoe zal ik u ooit kunnen loslaten? Mijn berouw is in mij ontstoken. O, dat je zo dan aan zou mogen komen, al bevende, dat wil zeggen met de inleving van je schuld, dat je de Heere zo lang verdriet gedaan hebt, zo lang tegen zijn liefde gezondigd hebt, het evangelie van genade verworpen hebt, zou je dan niet al bevende aankomen? Zou je dan niet aankomen al zuchtende en wenende? Heere, ga met mij niet in het gericht. O, dat je dan al bevende zou komen, Heere. Gena, o God, gena. Delg toch uit mijn schuld. Hoor toch hoe een boeteling pleit. O, dat je dan zo aan mag komen als die vrouw. Die bloedvloeiende vrouw al bevende. Om de zoon van zijn kleed aan te raken. En behouden is bij hem te vinden. Zij zullen aankomen, al bevende, staat er, als een vogeltje uit Egypte, als een duif uit het land van Assur. En daarin zien wij dat de Heere ze zal trekken uit het noorden en uit het zuiden, uit het oosten en uit het westen, en overal vandaan zullen ze komen als hij brult, als hij dat evangelie verkondigt, dan zullen ze komen. En in dat komen van die duif, die de rechte koers weet precies naar zijn doel af, zien wij ook dat ze zullen komen met haast. Ze zullen komen aanvliegen, omdat ze door dat woord getrokken zijn, onwederstandelijk door de kracht van de Heilige Geest, zoals we dat lezen, bij de herders. Wanneer daar de engelen dat evangelie verkondigd heeft, heden verkondig ik uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Dan gaan ze met haast, want Christus de zaligmaker is geboren. O, ze kunnen niet meer blijven bij de schapen, maar ze gaan met haast naar hem toe, om zich aan zijn voeten te mogen buigen. O, dat je dan vanmorgen zo mag komen met haast, zoals de Canaanese vrouw ging, om niet meer los te laten, totdat je ontvangen mag een kruinke van de tafel des Heren. Om daar nou genade te mogen ontvangen voor een boetvaardige zondaar. O, hij roept krachtig tot u allen. Kom toch, bekeert u en kom tot mij. En wat staat er dan? Voor een heerlijke belofte voor al degenen die tot hem komen. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, zegt de Heere, wie zo al bevende tot hem gevloden komt, ziende wie God is, verbroken door de genade, verbroken door de goede tierenheid, verbroken door de liefde. En die komt al bevende als een zondaar, omdat hij de barmhartigheid van God verkondigd wordt, geloofd heeft dat hij goede tieren en genadig is. Wie en wat zal hij daar ontvangen? Wel, de Heere zelf. En hij mag bij hem wonen. En wat houdt dat in? Wel, onze kanttekenaren geven zo'n mooie uitleg. En ik zal hem planten in mijn kerk. En ik zal door Christus rust en vrede geven in hun conscientie. En na dit leven in hun plaats in de hemelse woonsteden. Wat is het toch oneindig veel te verkrijgen bij Christus. In de eerste plaats de ingang in het koninkrijk der hemelen. Door hem zul je mogen worden een levende steen van dat grote godsgebouw. Als een vogeltje gevlogen naar de altaren. Gelijk een mus en een zwaluw zal je bij hem mogen wonen. Tot zijn kerk mogen behoren. Ja, je zult ontvangen in de tweede plaats vrede voor de conscientie. We hebben daar vorige keer iets van mogen zeggen. Zo blijft er dan een rust over, vrede. Vrede door het bloed van Christus, verzoend met God. En dan een recht op het eeuwige leven. Straks zal ik hen geven een plaats in die hemelse woonsteden. Kom, en ik zal ze doen wonen. Zegt de Heere in hun huizen. Wat een heerlijke belofte voor al degenen die komen tot hem. Hij roept u, hij nodigt u, hij lokt u. Hij heeft vanmorgen laten zien wie hij is. groot van goede tierenheid, onbegrijpelijk. Hoe zal ik u over kunnen geven? Heb je ooit ergens een profetie gehoord waar de liefde van God zijn ontferming en zijn bewogenheid teerder klinkt en dierbaarder dan in Hosea 11? En daarom bid ik u, van Christus wegen, laat u toch met deze liefdevolle God verzoenen, die gezegd heeft, en ze zullen komen. O, dat je dan vanmorgen bij dat woord mag komen en zeggen, Heer, hier staat het. En zo kom ik al bevende, want ik ben het niet waardig. Ik heb vanmorgen mijn beeld gezien, Heere, maar ik heb vanmorgen mogen horen dat u voor zo een gekomen bent, die u getergd heeft, die alles gedaan heeft om bij u vandaan te blijven. En dat u zulke zondaren roept, Heere, die liefde, die verbreedt mij. Daarom, grijp moed, houd aan, uw ziel zal leven bij de Heere. En u die onbekeerd bent, overhard je toch niet langer tegen deze liefde. Blijf toch niet langer bij de Heere vandaan. De apostel Paulus zegt, of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid? Blijf je dat nou nog langer verachten, gemeente? Wil je nou nog langer bij die zaligmaker wegblijven, die zo zijn liefde vanmorgen getoond heeft? Komt herwaarts. En dan zegt Paulus dat de goede tierenheid Gods u dan vanmorgen tot bekering mag leiden. Laat los alles waar u aan vastzit. En laat u op het roepen van de leeuw uit Juda's stam toch trekken met koorden van liefde, met mensenzelen. Laat u zaligen, laat u dragen door deze goede herder. Als een lam dat zichzelf niet leiden kan. Laat u door hem met God verzoenen. Amen. Heere, zo mogen wij tot u komen. En laten die laatste woorden die we met elkaar gezongen hebben ons eens verbreken mogen. Hoe zwaar, hoe lang wij ooit zijn wetten schonden, hij straft ons. Maar naar onze zonden niet. Dat is het evangelie, Heere. Dat is die verkondiging van dat wonder. Hoe zal ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zal ik u stellen als Adama en Zeboïm? Hoe? O Heere, u laat het zien wie u bent. O God, u bent de langmoedige. U bent de genadige. U bent de liefdevolle. En daarom bidden wij u. Laat toch die verstokte zondaar, misschien al 60 jaar u tegengestaan, door die liefde verbroken worden. Heere, blijft u mij dan nog roepen? Blijft u mij dan nog nodigen? Kunt u mij nog niet overgeven in het verderf dat ik me waardig gemaakt heb? Heere, dat we dan al bevende tot u zouden komen. Bevende vanwege uw liefde. Bevende vanwege onze onwaardigheid. Bevende vanwege onze zonden. Bevende van de trouw die alles verbreekt, Heere. Tegen zoveel ontrouw van onze kant. Hoe zal ik u overgeven? O, dat dat woord ons werkelijk mag brengen. Als een schuldverslagene voor u. U, die het liefste gegeven had wat u had. Uw enige geboren zoon. En dat voor zo'n volk. Waarvan u zegt, en zij erkenden niet dat ik hen genas. Voor een volk waarvan we lezen. En zij afvoereerden van de Heer. Voor een volk waarvan we lezen. En zij weigerden zich te bekeren. Voor zo'n volk hebt u uw zoon gegeven. Tegen zo'n volk zegt u. Hoe zal ik u over kunnen geven? En daarin betoont u. Ik ben God. De Heilige. De gans anderen. En daarom alleen. Kunnen verloren zondaren. Zalig worden. Laat die prediking. Zijn kracht mogen doen in ons aller hart. Laat een vermoeiden van zorg, vermoeiden van schuld, vermoeiden van de strijd. Laat ze komen en moed grijpen. En zij zullen komen, al bevende. En wat hebt u dan weggelegd voor degenen die zo tot u komen? En ik zal ze doen wonen. U zult ze in uw kerk inplanten. U zult ze geven de vrede in Christus. En u geeft ze het recht op het eeuwige leven. En dat alles om Christus wil. Heere, dat we met dit woord naar huis mogen gaan. Dat we het overdenken, dat we het mogen bemediteren. Dat we biddend mogen worstelen. Heere, laat ook mij op het brullen van de leeuw komen. In uw huis en daar zeker doen wonen. Verzoen al het zondige. Ga met ons mee. En breng ons ook vanavond weer samen. Rondom uw woord. We bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 105. En daarvan het laatste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105 en daarvan het 24e vers. Heeft de gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Zegen.